kritisch en het oog op de toekomst. Dit is de Andere Krant podcast.
We zijn er weer, mensen. De Andere Krant podcast. Deze week weer met een nieuwe gast. Dat is Twan Rongen. Twan, welkom in de show.
Hallo. Leuk.
Ja, leuk Twan. Ik heb jou gisteren uitvoerig gesproken. En jij vertelde mij dat je al sinds 1984 journalist bent. Je hebt geschreven voor Vrij Nederland, voor Parool, voor de Volkskrant en ook voor VI.
Nou, je maakt even een foutje. De Volkskrant heb ik nooit geschreven. Maar ik heb in totaal voor ruim 300 bladen... Ik heb dat eens een keer op zitten tellen. Op een gegeven moment raakte ik de tel kwijt. Maar ik heb voor ruim 300 bladen in Nederland en ook in het buitenland geschreven. Ik ben een fenomeen van wat je zou kunnen noemen een broodschrijver. Een freelance journalist. En mensen moeten dat even... Ik was gewoon een vertegenwoordiger. Hè. Ik had allerlei verhalen. En die bracht ik dan gewoon aan allerlei bladen. En op een gegeven moment, bijvoorbeeld was bij Voetbal International, heb ik 3 jaar lang de monoloog gedaan. Dus ik heb meer dan 150 voetballers geïnterviewd. Onder Johan Derksen bijvoorbeeld.
Aha.
Maar goed, ik ben begonnen bij de Groene Amsterdammer. Tot en met Elsevier, Vrij Nederland, waar ik hele mooie artikelen, bijlages maakte met ook onze medewerker Ad Nuis. Ik heb onder Dirk Sauer mogen werken bij de Nieuwe Revue, wat ik ontzettend leuk vond. Ik heb voor het New Age blad, kennen mensen misschien ook nog wel, Onkruid, tot en met Man's Health, Trouw, tot de Parool,
jongen.
Belgische Panorama. Nou ja, het meest preuts blad in Nederland, de Penthouse. Daar heb ik jarenlang, ik heb nooit over erotiek geschreven, alleen maar... Ze kochten de Penthouse voor de goede verhalen, hè, zeiden ze altijd. En die maakte ik dan.
Een hele lijst, als ik het zo begrijp, Twan.
Was trouwens wel heel leuk, want in die periode heb ik onder andere David Icke geïnterviewd.
Komen we zo nog op, Twan. Ja, dat wordt interessant. Want wat mij wel fascineert, is dat je hebt zo'n indrukwekkende cv opgebouwd, hè, sinds de jaren 80 al. Waarom kies je dan nu voor de Andere Krant?
Hele goede vraag. Omdat ik bij de Andere Krant bijna voor het eerst meemaak dat mensen echt in de waarheid staan. Journalistiek is een verdienmodel geworden. En dat begrijp ik ook natuurlijk. Want en ik miste gaandeweg, stap voor stap, Het ging eigenlijk nergens over. Het ging altijd, je had de waarheid en daar werd altijd omheen gepraat. Omheen geluld. En ik wees daar heel vaak op van, zullen we nou eens over die andere dingen in de samenleving praten? De zin en onzin van allerlei complottheorieën bijvoorbeeld. En dat werd gewoon weggewogen.
Maar hoe komt het dan dat mensen dan daar omheen lullen, zoals jij zegt?
Omdat het ten eerste... Het komt eigenlijk neer op de cultuur. En als je, mag ik jou mijn eerste dag op de school van journalistiek in Utrecht vertellen?
Ja, dat mag. Ik ben
dat was dus in 1982. En wij hadden je had dan een kennismakingsweek, hè, zoals je dat altijd hebt. Mm-hmm. En ik zat dan in een groepje met pakweg 10. Jonge journalisten. En wij hadden les van een leraar. Dat was onze introductiedocent. En die heette Jacques Vroeme. Ik vergeet zijn naam nooit meer.
Okay.
En die vroeg aan ons: waarom zijn jullie op deze school gekomen? Wat is jullie drijfveer? Oké. Nou, nummer 1. Kon nergens anders aan de bak. Ik wilde eigenlijk rechten studeren. Maar ik ben hier toevallig ingelood. Dat lijkt me wel leuk. Nummer 2. Ja, ik wil heel graag... Dat was dan nog een... Ik wil heel graag regiojournalist worden. Want dat vind ik heel leuk. Om binding te hebben met de regio. Nummer 3. Ja, ik ben eigenlijk een... Ik wil eigenlijk dichter worden.
Ah ja.
En, maar ik kom hier op school om te leren schrijven. Oh, zei de daaropvolgende, die best wel beroemd is geworden, Helene van Rooyen.
Aha.
Die heette toen Helene Kroon. Ja, ik wil eigenlijk schrijfster worden. Dus dan zit... En dan was er nog iemand en... Nou ja, goed. Het was al een... En ik was de enige. Ik wachtte ook, want ik had... De school van de journalistiek kwam niet zomaar op. Of er was een lotingssysteem. Of je moest een aantal artikelen kunnen overleggen. Die had ik wel, maar die waren niet dusdanig van kwaliteit dat ik automatisch werd toegelaten. Maar ik had uiteindelijk 3 loodjes en ik kwam eindelijk op de school van de journalistiek. Hmm. En ik had allerlei helden, hè, journalistieke helden, die dus tegellichten en... Nou ja, goed. En ik zei, nou, ik ben hier om de waarheid te onthullen.
Ja,
wat is er aan de hand?
Ja.
Wie heeft het hier voor het zeggen in dit land? Zijn dat de politici? Zijn dat de multinationals? Zijn dat misschien allerlei clubjes? Iedereen die keek me verbaasd aan. Alsof ik een of andere gestoorde was.
Ja.
En dus Jacques Vroebe, ik vergeet het nooit meer, die zei dus, jij bent op de school van de journalistiek gekomen om de waarheid te onthullen. Ik zei ja. Waarop die zei, nou dan kan je beter een andere studie volgen.
Wauw, maar dat klinkt alsof je... De
eerste dag op de 1982.
Maar dat klinkt alsof je toen al ergens een soort afwijking had of zo. Want zo wordt het nou een beetje gebracht, Twan. Ja, dat is toch raar? Ja,
en we hadden bij ons op de school hadden we ook het vak ethiek. En dat deed iedereen heel laconiek over. Wat is dat toch, ethiek? Mensen zaten daar op school. Er was een enorme werkloosheid in die periode. En dus ze wilden gewoon een vak leren. Ze wilden een baan.
Ja.
En die cultuur, die zie je, dat kan je doortrekken naar wat je journalistieke meegaandheid kan noemen. Ik noem het ook journalistieke luiheid. Het zit gewoon niet in die mensen. Snap je?
Ja, ja.
En dat is dus bij de andere krant heb ik dat voor het eerst sinds lange tijd weer wel. Ik wil ze echt niet over één kam scheren, want bij de Nieuwe Revue heb ik geweldige stukken gemaakt. Ik heb bijvoorbeeld was mijn claim to fame Arthur Dokters van Leeuwen, die werd voorzitter, directeur van de Nederlandse de BVD, wat nu de AIVD is.
Uh-huh.
En die heb ik toen gestolkt zoals een goede spion dat doet.
Oh.
Dus ik ben bij hem thuis met de fotograaf René Bouwman heb ik zijn vuilnisbak geleegd. Ik kwam van alles over hem te weten. Terwijl hij dus helemaal niet in de gaten had dat ik dat deed. Nou, dat vond ik echt fantastisch om dat op te doen. Dat was geweldig. Echt kuifje gevoel. Hè?
Boefje, Twan.
Boefje? Ja, maar niet. Ik ben totaal niet. Ik heb, ja, nee, maar...
Maar even naar dat stukje van dat journalistieke. Want heb je nou heel erg het idee dat je tegenwoordig wordt afgestraft als je een ander geluid laat horen?
Zeker. Daar kan ik jou een heel pregnant voorbeeld van geven. Vergt wel even een korte introductie.
Mm-hmm.
Ik kom dus uit West-Brabant, uit het plaatsje Zevenbergen. En daar heb je dus de regionale krant, hè, BN De Stem.
Ja.
Daar heb ik vroeger stage gelopen in 1985. Oké, ik heb altijd gewerkt in Amsterdam. Ik ben op een gegeven moment verhuisd naar de Veluwe. En ik schreef mijn vingers blauw aan al die bladen die ik zojuist heb opgenoemd. Door allerlei toestanden in de familie... Ben ik 10 jaar geleden ben ik teruggekeerd naar mijn hometown. De cirkel was rond. En ik dacht, weet je wat, ik ga weer werken voor BN De Stem. En zowel, ik werd daar correspondent. Dus ik had geen vaste baan, maar correspondent. En dat vond ik ontzettend leuk. En ik heb daar, ja goed, oké. Dus ik kom terug. Daarbij, als een soort by the way business. Dat deed ik trouwens altijd al, even kort. Ik ben journalist, maar ik doe er wel dingen bij.
Oké.
Bij mij werkt een soort de communicerende vaten. Als journalist ben je altijd met je hoofd bezig. Je moet artikelen schrijven. En ik doe daarnaast allerlei dingen erbij om me fysiek fit te voelen. Ik gaf op een gegeven moment, ik heb een boek geschreven. Dat heet Finishen als een jonge god. Een soort bijbeltje voor beginnende marathonlopers. En daar ging ik seminars omheen bouwen, pep talks. Ik heb ook vuurloopseminars gehouden. En nou goed, daar toerde ik ook. En ik gaf op een gegeven moment, omdat ik voor de Penthouse en ook voor de Nieuwe Revue verhalen ging schrijven over de zin en onzin van complotten, ben ik ook gaan speechen over de zin en onzin van complotten.
Is wel gewaagd, hè?
Nou, ik ben daar begonnen destijds in Breda, Uncle Jean. En er zaten 50 mensen en die wist ik dus allemaal te overtuigen. Van ja, hey, de aarde is wel degelijk rond, het is niet plat. En het moet, maar er is wel degelijk wat aan de hand.
Ja, ja.
En dat werd zelfs zo dusdanig, zo goed positief opgevat, dat ik dus 5 jaar geleden een telefoontje kreeg van een persoon die destijds daar in Breda zat. En die woonde inmiddels bij mij in de buurt. En die is ondernemer, zit in een ondernemersclub. Kan jij dat verhaal opnieuw houden en dan voor ons clubje? Ondertussen schreef ik dus gewoon voor BN De Stem. Mm-hmm. En ik had daarbij ook in Zevenbergen een talkshow in een kroeg. En daar liet ik het andere geluid al zo nu en dan eens opveren. Oké, ik moest die speech geven. Dat was nog voor de coronatijd. Het was ik weet het nog goed, PSV die speelde toen tegen Barcelona. Ik ben na die wedstrijd geweest en die speech gaf ik de dag daarna.
Okay.
Dus ik begon te vertellen over de boeken van George Orwell. 1984.
Ja.
De mensen hingen aan mijn lippen. Aldous Huxley. The New Brave World. En ik had het over het kuddediergen. Een gen waardoor mensen allemaal doen wat de anderen doen. Een goed voorbeeld daarvan, actueel voorbeeld, is natuurlijk Black Sunday of Black Saturday. Dat duizenden mensen op vakantie gaan, ondanks alle waarschuwingen van u komt in een ongelooflijke file te staan, ga op een andere dag. Nee, de mensen gaan gewoon, huppakee, want mijn buurman gaat, ik dus ook. Dus.
Mm-hmm.
Mijn verhaal was aan die ondernemers, dat een ondernemer die moet zich onderscheiden in de markt. En dan is het vaak heel zinvol om juist dingen te doen die andere dingen niet doen.
Mm-hmm.
Andere mensen niet doen, andere ondernemers niet doen. Dus ik kreeg bijna applaus.
Ja.
Okay. Maar toen ging ik verder. Het was nog voor de coronatijd, hè?
Ja.
Ik zeg, wat doen jullie nu als iedereen medicijnen slikt? Gaan jullie dan ook dat medicijn slikken tegen, nou, noem het allemaal op, antidepressie? Iedereen die doet dat, hè? In die zaal zitten dan mensen. Ja, ik kan dat natuurlijk. Maar okay. En toen begon het een beetje te schuren. En toen op een gegeven moment stond er een man op. Wat doe jij als er een virus uitbreekt? En het bleek later een farmaceut te zijn.
Uh-huh.
En er is een pandemie. En als jij je niet laat inspuiten, dan ben jij een besmettingshaard. En ik zei, nou, Dat zou ik dan eerst eens even goed onderzoeken.
Ja, verstandig, ja.
Oh ja? Ik zei ja, ik zou het denk ik niet doen. Hij zei, weet jij dat als morgen mijn medicijnen niet worden geslikt, dat er overmorgen heel veel mensen dood zijn? En het werd gewoon heel vervelend.
Grimmige sfeer dus.
Grimmige sfeer. Het was op een gegeven moment was het afgelopen. Er kwamen mensen naar me toe van, goed, je hebt de boel lekker wakker geschud. Maar het groepje rondom die farmaceut, die hadden de rug naar me toegekeerd. En ik kreeg de volgende dag eerst een telefoontje van degene die me had uitgenodigd. Die mijn speech seminar workshop in Breda had gezien. En die zei, wat jij daar zei, dat kan niet. Daar is heel veel commotie over geweest. En we hebben jou besloten niet te betalen.
Zo.
Ik zei, goed. Nou ja. Ik zei, nou goed. De dag daarop werd ik gebeld door mijn chef van BN De Stem. Nou ja, ik werd ontslagen.
Wat? Je werd ontslagen?
Ja, ze stuurde me eruit. Ik heb nog een gesprek gevoerd en ik zei, je luister, ik ben freelancer. Nee, jij doet dingen ook in die talkshow van Zevenbergen. Dan nodig je Theo Hiddema uit. Ja, zei hij niet, maar ik nodig ook Marianne Thieme heb ik uitgenodigd. Maar ook Theo Hiddema en andere mensen. Nou, oké.
Twan, jouw werk bij dus BN... je werk staat er helemaal los van. Dat, ja. dat kan toch niet? Jeetje. Ja, je lacht er nu om.
Ja, ik kan er wel om lachen. Ja, nee, of ik kan er wel... Nou, ik dacht, ik ga hier met gestrekt been in. Ik had al NVA, ik denk, laat maar gaan. Ik ga gewoon mijn eigen plan trekken. En toen heb ik trouwens, voor de mensen, nee, ik moet toch even pluggen. Toen heb ik extra tijd gekregen om een boek te schrijven. De speech van de pompoenzoemer. En nou goed, dat is doordrenkt. Dat speelt zich 10 jaar geleden af. En het gaat over de dood van mijn vader. Wat je een soort van complotdenker avant la lettre zou kunnen noemen. Mijn vader was een lokale held, een fabrikant, een pionier van de wederopbouw. Die overlijdt plotseling en een week later wordt hij begraven. En ik keer terug, of de hoofdpersoon, deels autobiografisch, ja. Die keert terug en die moet een speech schrijven. En hij, nou ja, goed, het speelt zich allemaal af in de pompoenentijd. Ja. Maar dus dat... Dankzij dat, wat ik, dat is het spirituele, wat ik een beetje mis in die hele journalistiek. Of bij velen, die moeten daar al doen altijd lacherig over. Maar als er ergens een deurtje sluit, opent altijd weer een nieuw deurtje. En een van die nieuwe deurtjes is natuurlijk de andere krant. Fucking hell, great! Eindelijk, man. Eindelijk een blad die eerlijk is, integer is, die deze tijd analyseert, die gewoon goede journalistiek. Ik heb nu het stuk over Thierry Baudet geschreven. Die heb ik dan verstaan deze week in de krant. Thierry Baudet, links en rechts zijn de weg kwijt. Ik dacht aanvankelijk, die Thierry Baudet is ook de weg kwijt. Ik vond het een beetje een dandy. Maar luister, om meteen eventjes aan te geven wat ik miste bij die BN De Stem. Scherpte. Ik ken daar mensen, die ken ik al van mijn jeugd.
Hè? Mm-hmm. Ja, dat vind ik wel bijzonder. Jij vertelde mij gisteren ook dat heel veel mensen die daar werkten, er waren ook vrienden van jou. En,
nog?
Ja, nog steeds. Maar die deden daar niks mee? Die vonden dat allemaal best?
Ja, Kijk, in die krantenwereld, dat zijn banen. Mensen zijn banen. Er heerst een angstcultuur, want die kranten die lopen dus allemaal niet meer zo... Dat is allemaal niet meer zo lucratief. Dus het is allemaal inbinden. Het is... het is allemaal... Maar goed, om jou even een voorbeeld te geven. Van wat ik dan mis is die politieke scherpte. Ik sprak dan met een van de beste journalisten van BN De Stem.
Ja.
Ongeveer 5-6 jaar geleden. Thierry Baudet, of nog langer. Thierry Baudet kwam op. En ik vroeg aan hem, gewoon neutraal, wat vind jij van Thierry Baudet? Denk jij dat een soort van nieuwe Pim Fortuyn zou kunnen worden? Gewoon,
Ja.
Het was een domme vraag. Natuurlijk niet. Dat is een one day fly. Die is over een paar maanden weg. Nou, hij is er dus nog steeds. Terwijl ik voelde dat er iemand moet, dat die Baudet, dat een van, dat het andere geluid vertegenwoordigt. Ik ga niet op hem stemmen, dat maakt niet uit. Maar waarom? Ja. Waarom? Zo zijn er talloze voorbeelden van. Ja. Maak er nog eentje. Nou, heb ik daar geen
tijd voor? Nee, dat lukt niet meer, Twan. Ja. Morgen komt de krant uit. Op welke pagina ben je te lezen?
Op pagina 5.
Pagina 5, Twan Rongen. En tot slot nog één vraag. De mensen die naar deze podcast luisteren, die ook bezig zijn met waarheidsvinding. Wat zou je tegen ze willen zeggen, tot slot?
Nou, koop sowieso de andere krant. Lees deze podcast. Verdiep je. Lees de boeken van David Icke. Er zijn er zoveel. Het is zo fascinerend. Kijk bijvoorbeeld ook naar de documentaires van... ook want af en toe dan... bijvoorbeeld gisteren heb ik nog gekeken. Die had ik al gezien. Met zo'n prachtige documentaire over de familie Kennedy. Oi, oi, oi. Maar dan gaan ze... Ja, ze gaan niet diep genoeg. Maar het is prachtig om te zien van hoe zo'n familie opkomt. Wat de rol van Joe Kennedy, de vader enzovoort. Alles is doordrenkt met... beïnvloeding met machtsbeluste mensen, met ego, dat vind ik ongelooflijk leuk om te analyseren, om te beschrijven. En met het doel dat mensen uiteindelijk daar een soort van los van komen en een nieuwe wereld beginnen. En sowieso op de eerste plaats dat ze fysiek fit worden, want dat is wel misschien wel de grootste probleem, had ik het dan over de cultuur. Mm-hmm. De meeste journalisten die ik ken, uit de mainstream media, die zijn niet gezond, niet fit.
Twan, dank voor je tijd.
Ben je ook graag volledig geïnformeerd? Dan lees jij vast De Andere Krant.
Ik ga verder met Elze van Hamelen. Ze is journalist voor De Andere Krant. En Elze, welkom in de podcast.
Hey Niels, leuk om erbij te zijn.
Ja, ik heb je even aan de telefoon. En jij hebt een hele interessante analyse geschreven over het bedrijf Moderna, die vaccins ontwikkelt. Ja, ik moet wel zeggen, het staat op pagina 14, maar we hebben ook op de voorpagina een groot artikel aangeweid. Maar ik vind het wel een beetje een zeer dubieuze club, als ik het zo een beetje lees. Want voor de uitbraak van de coronacrisis heeft Moderna niet één werkend medicijn op de markt gebracht. En ik heb met verbazing gelezen wat jij allemaal hebt gevonden. Dus wat heb je allemaal uitgezocht?
Nou, kleine correctie. Dit is het onderzoek van Whitney Webb. Zij is een echte onderzoeksjournalist. En ik heb een samenvatting van haar onderzoek geschreven.
Oké.
Dus zij heeft meerdere stukken geschreven van meestal hele lange artikelen, maar heel diepgravend. En ook dit artikel weer weet ze behoorlijk wat over boven tafel te halen. En dat je ook eigenlijk afvraagt van waarom heeft niemand dat eerder gedaan in het afgelopen jaar? Want wat ze naar boven haalt is dus nogal schokkend en verbazingwekkend.
Wat ik ook las is dat analisten verwachten dat het bedrijf in 2020 failliet zou gaan. En de pandemie nam eigenlijk alle obstakels weer weg.
Ja, dat klopt. Ze bestonden 10 jaar. En in die 10 jaar hadden ze geen enkel product op de markt weten te brengen. Onder andere vanwege aanhoudende problemen met veiligheid, maar ook problemen met aantonen dat de technologie, de mRNA-technologie, überhaupt werkte. En er was eigenlijk geen vooruitzicht op dat ze die problemen snel zouden oplossen. Dus daarom, op het moment dat je technologie niet werkt en je hebt nog niks op de markt en er is geen vooruitzicht, was de kans groot dat het bedrijf failliet zou gaan. En trouwens nog steeds, dat komt sterker naar voren in haar lange artikel. Moderna is ervan afhankelijk dat zij de komende jaren vaccins blijven verkopen in hele grote getalen. Anders dan redden ze het nog steeds niet als bedrijf.
Oké. En wat ik ook opvallend vond, is dat het heel lastig is om nog winst te boeken. Want ze zijn met een nieuwe technologie bezig, hè? LNP. Hoe zit dat precies?
Je hebt mRNA. Dat is dus die codering waardoor je... waardoor je cel spike-proteïne gaat maken, of in gevallen van andere ziektes dus kan helpen ziekte op te lossen door de celexpressie te veranderen. Mm-hmm. Maar mRNA vervalt heel snel. Dat bestaat eigenlijk niet buiten het lichaam. Dus om te zorgen dat dat niet vervalt, wordt het ingepakt in een lipid nanoparticle. Dus een soort vetbolletje, een nanovetbolletje. Dus lipid nanoparticle, afkorting is LNP. En de LNP-technologie hebben ze gelicenseerd van een ander bedrijf. Aanvankelijk, dan moet ik heel even kijken hoor, van Acuitas. Maar Acuitas bleek het weer van Arbutus gelicenseerd te hebben. En toen, er zijn rechtszaken over geweest. En vervolgens was Moderna afhankelijk van Arbutus voor die LNP-technologie. Nu hebben ze een paar keer gezegd, ja, we hebben nu onze eigen technologie, maar er zijn dan ook weer rechtszaken over geweest. En de rechter heeft gezegd, nee, dit is IP, dus de intellectual property, valt onder Arbutus. Maar daardoor hebben ze niet zelf de onderhandelingen kunnen voeren. Dus ze zijn echt afhankelijk van dat bedrijf om überhaupt hun eigen mRNA-product op de markt te brengen. En daardoor kunnen ze ook eigenlijk nooit echt hele grote winst te behalen. Dus ze moeten wel echt heel veel blijven verkopen, lange tijd. Willen ze überhaupt gewoon overeind blijven als bedrijf?
Ja, ik begreep ook dat Zweden, Noorwegen, Finland maakten de afgelopen week bekend dat mannen onder de 30 niet meer gevaccineerd worden met het vaccin. En dat kwam naar aanleiding van een Noorse studie, werd dat bekendgemaakt. Dus het is wel zorgwekkend eigenlijk, hè, die situatie.
Zeker. Nou ja, wat er vooral zorgwekkend aan is, is dus als je kijkt naar die hele 10 jaar van de aanloop van dat bedrijf. In die 10 jaar hebben ze dus geen product op de markt weten te brengen, omdat het product niet veilig was. En dat wist iedereen. Dus volgens mij was dat in 2016. Ze hadden samengewerkt met een bedrijf, Alexion, meen ik. Maar in ieder geval de medewerkers die op dat project samenwerkten, die zeiden, die wel gelekt hebben, die blijkbaar niet onder hele strenge NDA's, non-disclosure agreements, vielen. Mm-hmm. Die zeiden, ja, dit verhaal van Moderna, dat het een revolutie in medicijnen gaat creëren, het is de nieuwe kleren van de keizer. Want we hebben aan geen enkel product kunnen samenwerken dat veilig genoeg was om in mensen te testen.
Jeetje.
Dus dat was in 2016. En dan later dienen ze in 2018 wel papieren in bij de SEC, de Securities Exchange Commission. Daarin zeggen ze, ja, we hebben de problemen opgelost, maar dan schrijven ze later van, ja, als dit in mensen getest gaat worden, dan kan het wel ernstige bijwerkingen geven gerelateerd aan het LNP. En ook toxische bijwerkingen. Dus dan denk je, ze hebben net geschreven dat ze het hebben opgelost, maar de slag die ze om de arm houden, stel je vraagtekens bij of het is opgelost. En eigenlijk hoe ze dit allemaal hebben weten te maskeren, is dat het een ze hebben een cultuur van enorme geheimhouding. Ze publiceren ook heel weinig data. Dus waar normaal hun andere biotechbedrijven, dus hun concurrenten, de data van trials, klinische proeven, publiceren bijvoorbeeld in Science of in Nature, of posten op de site clinicaltrials.gov, brengen zij nauwelijks data naar buiten, maar wel press releases. En ze hebben een beetje een charismatische CEO, die met een achtergrond in sales trouwens, die telkens wel investeerders weet te overtuigen. Maar er is gewoon, als je onder de oppervlakte kijkt, dragen ze geen data aan die hun claims onderbouwt.
Oké, okay, ja, want die Franse CEO waar je het over hebt, dus de biljonair Steven Bensel, ja. die schijnt ook wel een belangrijke rol te vervullen. Want ik kan me zo voorstellen, als je in korte tijd opeens weer helemaal meedoet, als het ware, dat de problemen opgelost zijn. En ook dat ze in contact zijn met de World Economic Forum, waardoor ze dus waarschijnlijk ook weer de markt weer konden bedienen. Ja, dan ben je natuurlijk wel heel goed met de verkoop bezig, met het lanceren van je product.
Nou ja, dat is niet het enige zelfs. Ze doen een beursgang. Ik meen in 2000, 2019, moet u even kijken hoor. Ja, volgens mij 2019. En kort daarna worden ze inderdaad uitgenodigd bij het World Economic Forum, maar ook andere bijeenkomsten die over gezondheid gaan en over pandemic preparedness en grieppandemieën. Mm-hmm. Waar dan ook de usual suspects aanwezig zijn. Dus Bill Gates, de Bill and Melinda Gates Foundation, Fauci van het National Institute of Health. Maar ook DARPA en dus de Amerikaanse veiligheidsdiensten die zich bezighouden met vaccinontwikkeling, maar ook ontwikkeling van geavanceerde technologieën. En eigenlijk komen ze daar in contact met alle partijen die gewoon echt een grote hand hebben in hoe het pandemiebeleid is vormgegeven, maar ook vooral de vaccinatiecampagne. Want zoals je misschien wel herinnert, dat er daarvoor heeft Amerika toen Operation Warp Speed opgezet.
Ja.
Een publiek-militaire samenwerking. En dus in samenwerking met de militaire sector zijn toen in no time al die vaccins ontwikkeld. Maar omdat het dus onder militaire contracten viel, was er ook grote geheimhouding mogelijk. Is ook veel data niet naar buiten gebracht. Zijn allerlei veiligheidsstappen overgeslagen. Dus het bedrijf stond eigenlijk echt op de rand van de afgrond. Is toen publiek gegaan, wordt dus op die grote fora uitgenodigd. Zit heel diep in het pandemienetwerk. En staat dan direct eigenlijk bijna bovenaan in de lijst van kandidaten voor coronavaccins.
Ja, en nodigt wel een beetje uit om de andere vaccinontwikkelaars ook even onder de loep te nemen. Hè? Denk aan AstraZeneca bijvoorbeeld of Pfizer.
Pfizer die gebruikt dezelfde LNP-technologie en ook gelicenseerd van Arbutus. Ze hebben niet dezelfde juridische problemen, maar ze gebruiken wel dezelfde technologie. En ik moet trouwens zeggen, je kent misschien wel Robert F. Kennedy, het neefje van John Kennedy.
Ja.
Mm-hmm. En hij waarschuwde al voordat die vaccins op de markt kwamen, schreef hij brieven naar de autoriteiten waarin hij waarschuwde voor deze technologie, die vaak samengaat. Ja, het zijn allemaal een beetje technische tags, heet dat. Polyethylene glycol. Pin me er niet helemaal op vast, maar het heet PEG.
Okay.
En dat wordt samen gebruikt met dat lipid nanoparticle. En hij zei, het is bekend dat dat anafylactische reacties veroorzaakt. En het zijn dus bijna beide, Pfizer en Moderna, die dat gebruiken. Maar er zijn gewoon heel veel veiligheidsstappen overgeslagen. Waar die gewoon van tevoren al bekend waren. En dan als je het hebt over AstraZeneca, dan wil ik graag verwijzen naar een ander onderzoek van Whitney Webb. Zij heeft een onderzoek gedaan naar de Wellcome Trust en de Wellcome Leap. Dus hele grote NGO's op het gebied van gezondheid. En waar zij aantoonde dat onder andere AstraZeneca, die hebben. Ja, het begin van de 20e eeuw was eugenetica was een populaire filosofie. En daar zijn ook bepaalde NGO's toen voor opgericht die daar actief onderzoek naar deden en dat soort beleid wilden uitrollen. Die NGO's, omdat na de Tweede Wereldoorlog was dat niet meer hip om je daaraan te verbinden. Dus die NGO's hebben andere namen gekregen, maar die bestaan nog steeds.
Ah, oké, dat is slim.
Ja, en dat mensen die verbonden zijn aan AstraZeneca, die hebben hele sterke banden met die NGO's, die dus gewoon rechtstreeks gelinkt zijn. Ja, gewoon aan de geschiedenis van eugenetica. Dat kan ik ook wel aanraden om die artikelen van haar te lezen.
Er gaat een heel hoofdstuk open als ik jou zo hoor. Op pagina 14 van de andere krant is het allemaal te lezen. Dus als mensen geïnteresseerd zijn, koop de krant. En Els, ik wil je heel erg danken voor je tijd.
Graag gedaan.
Dankjewel voor het luisteren. Wil jij ook De Andere Krant bij jou thuis? Bestel hem dan op deanderekrant.nl.